Licensed NLP Master Trainer en door de Vrije Universiteit gecertificeerde OBM Trainer Coach Joost van der Leij.
Welkom bij de podcast Invloed Vergroten, waar we onze invloed vergroten door gebruik te maken van het ABC-model, breintype en hypnose. Dit is seizoen 4. In seizoen 4 maken we ABC-analyses van actuele politieke en economische kwesties met dokter Marius Rietdijk, de complimentenprofessor van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ben je onbekend met het ABC-model, breintype of hypnose? Luister dan eerst naar seizoen 1. Seizoen 2 is de ABC-NLP Practitioner en seizoen 3 zijn 365 hypnotische meditaties voor elke dag 1. Wil je nog meer leren over hoe je je invloed kan vergroten? Kijk dan op www.invloedvergroten.nl. Hartelijk welkom bij de livestream over hoe ons brein werkt, hoe motivatie werkt en hoe wij in elkaar steken als mensen. We gaan het vandaag hebben over positieve consequenties. Dat is gesneden koek voor niemand minder dan dokter Marius Rietdijk, de complimentenprofessor van de Vrije Universiteit. Dus laat hem er snel tevoorschijn toveren. Hartelijk welkom,
Joost.
Marius.
Hallo.
Alles goed? Ben je goed door de feestdagen heen gekomen?
Ja, ik heb me nog niet geschoren, want ik ben zo verdiept in allerlei mooie boeken dat ik daar geen tijd voor heb.
Kijk, nou, je ziet er in ieder geval heel geleerd uit op deze manier.
Ah, dus dat moet ik zo houden.
Ja, dat, positieve consequenties, dat is toch, in het Engels zouden we zeggen, jouw bread and butter, dat is toch waar jij veel mee doet.
Klopt, ja, dus dat is heel belangrijk in het leven. Net als soorten worden geselecteerd door de omgeving, wordt gedrag geselecteerd door positieve consequenties.
Kijk, dus dan kan je uitleggen, wat zijn positieve consequenties?
Nou, we doen allerlei dingen. Het zijn eigenlijk twee soorten gedrag. Reflexen die reageren op... die bestaan eigenlijk uit stimuli en responsen. Die responsen reageren automatisch op de stimuli. Maar we hebben ook gedrag wat we vrijwillig noemen, maar eigenlijk niet vrijwillig is, want het wordt door die consequenties in stand gehouden. En dat heet operant gedrag. Dus we opereren op de omgeving. En dat heeft bepaalde consequenties. En wij willen om te overleven zoveel mogelijk positieve consequenties hebben en zo min mogelijk negatieve consequenties. Dus het is heel belangrijk om te weten hoe je zoveel mogelijk positieve consequenties in je leven kunt verwerven.
Oké, dat is het onderwerp voor vandaag. Daar gaan we eens dieper op in. Daar heb ik ook weer een korte presentatie gemaakt, met name om jou te verrassen.
Ja. Je hebt een nieuw boek geschreven.
Ja, dat komt uit op 6 maart. Dus mocht je kunnen, ben je van harte welkom om bij de boekpresentatie te zijn.
Heel vriendelijk.
Mochten mensen ook naar de boekpresentatie willen komen, dat kan. Moet je even op neurogram.nl kijken. Al onder blog, dan vind je alle details. Ik zal de links ook even in de chat zetten. Ik probeer alleen te ontdekken waarom mijn presentatie het niet doet. Ik ga hem even opnieuw laden. En hopelijk dat het probleem oplost. Ja, kijk, hartstikke goed. En dus, hetgeen wat het meest met positieve consequenties werkt, is organizational behavior management of applied behavioral analysis, zoals het meer in algemeen in het Engels heet. Maar daar onderkennen ze 3 soorten positieve consequenties. Natuurlijke, sociale en materiële. Hoi Wim, leuk dat je er weer bij bent. Kan je kort uitleggen wat die 3 inhouden?
Zeker. Natuurlijke consequenties. We denken vaak als we gedrag willen veranderen, ook in organisatie, dat het allemaal heel bewust moet gaan. Dat kan natuurlijk ook. We kunnen, net als je soorten kan kweken, kun je ook gedrag kweken. En dat doen we via OBM, inderdaad via Applied Behavior Analysis in wat bredere zin. En, maar er zijn heel veel natuurlijke positieve consequenties. Bijvoorbeeld als we ergens naartoe lopen waar we willen zijn. Dat is de positieve consequentie die we willen bereiken. Dan is dat eigenlijk allemaal in substapjes. Want je loopt in stapjes naar dat einddoel toe. En die substapjes die zijn eigenlijk ook natuurlijke positieve consequenties. Want je ziet dat je steeds dichter bij dat doel komt. Dus dat is een voorbeeld van natuurlijke positieve consequenties.
Ja, dat is eigenlijk dat de wereld op een bepaalde manier in elkaar zit. En dat je dan, wanneer je dat goed begrijpt, dan gebruik kan maken van de wereld. He, dat als je bepaald een kamer binnen wil komen, dan is het super handig om de deur te zoeken en de deur gebruik van te maken. Ja. Omdat je dan krijg je wat je wil. En volgens mij is dat de definitie van een positieve consequentie, toch? Dat je krijgt wat je wil.
Ja, en de definitie van geluk is als je wilt wat je krijgt.
Oké, okay, kijk.
Maar goed, dat is, vind ik wel een mooie definitie. Dat je ook kunt selecteren zelf in je omgeving wat je mooi vindt. En als je... Gelukkig, als je wilt wat je krijgt, dus als je dankbaar bent wat er op je afkomt, dan kun je ook gelukkig zijn. Goed, er zijn verschillende definities van. Ze kunnen ook zeggen, geluk is wat is gelukt. Dus dan is het weer dat je krijgt wat je wil. Maar dus natuurlijke beloningen komen continu voor in ons leven. En zo vaak, dat net als een vis in het water, dat we eigenlijk niet meer beseffen hoe belangrijk dat is. En zelfs dat psychologen dus vaak heel erg in het hoofd kijken, maar niet naar die omgevingsprikkels en positieve consequenties die gedrag bepalen. Ja. Dus het zijn natuurlijke versterkers, natuurlijke consequenties. Je hebt ook straffen bijvoorbeeld, hè, dan dat je krijg je iets wat je niet wil. Maar positieve consequenties, krijg je iets wat je wel wil. Of vermijd je iets wat je niet wil. Nou, sociale positieve consequenties die hebben te maken met... met andere mensen. Hè? Dus als je bijvoorbeeld in een restaurant zit en je bestelt bij de ober een maaltijd, dan is die ober een sociale bekrachtiger ook van het brengen van voedsel. En daar heeft taal ook weer mee te maken, dat je dus ook via taal kun je weer andere mensen, kun je positieve consequenties voor je laten bezorgen, zeg maar.
Ja.
Dus in leiderschap en management is dat ook een heel belangrijk aspect.
Ja. En het belangrijkste voorbeeld is van sociale consequenties, of sociale positieve consequenties, denk ik, complimenten. Je heet niks voor niks, de complimentenprofessor.
Ja, complimenten. Die mensen willen vaak zelf dus die positieve consequenties ervaren. En als je dat hun ook gunt, als ze dat op een juist moment moet je dat dan geven. Namelijk als ze iets doen wat jij eigenlijk wil. Dus in die zin is het ook een beetje beïnvloeden, manipuleren, ook voor je eigen doel.
Ja.
Maar als je dus ook je anderen blij kunt maken met complimenten en positieve consequenties, dan is dat eigenlijk het geheim bijna van dat je zelf ook gelukkig en succesvol wordt.
Ja, en dan hebben we nog materiële beloningen. Wat zijn dat?
Ja, we hebben ook om te overleven hebben we eten en drinken nodig. En dat zijn materiële beloningen en ook afgeleide beloningen zoals geld en wat eigenlijk nog meer, vooral geld, denk ik. Maar ook bijvoorbeeld boeken. Ik ben nu weer lekker aan het lezen.
Oké, ja.
Ja, dat is ook een materiële beloning. Alles is in feite materieel. Daarin verschilt de gedragsanalyse van de psychologie. De psychologie gelooft in twee entiteiten, de geest en het materiële. En dan is de psychologie vooral met de geest bezig. Maar de gedragsanalyse die houdt zich bezig met ook materieel, met gedrag wat je kunt observeren en waarnemen.
Nou, vind ik het net zo leuk als jij om psychologen af te kraken. Dus wie ben ik om daar tegenin te gaan? Maar ik moet het toch voor de psychologie opnemen. Oh. Op zich is het zo dat psychologen niet echt, zeg maar, echt zo dualistisch meer geloven als dat je het nu zegt. In de zin dat er echt twee, dat is wat Descartes bedacht had, dat de wereld uit twee totaal los van elkaar staande substanties bestond. Namelijk materie en geest. Zo erg is het niet meer, maar... Het blijkt verdacht moeilijk om een theorie te formuleren die niet dualistisch is. Dat geldt denk ik ook, ik zeg heel hard na te denken, of dat ook voor organizational behavior management geldt. Ik vind namelijk, ik heb een half jaar lang geprobeerd op de Erasmus Universiteit, onder leiding van een hele slimme professor, om dus al die theorieën, je hebt zeg maar dualisme waarbij ze dan die twee dingen hebben, en monisme waarbij je uitgaat van één. Maar elke poging om het monisme te formuleren, kom je toch verdacht snel terecht op twee verschillende dingen. En dan heb je misschien niet het heel erg, zoals Descartes zei, dat er echt twee substanties zijn die los van elkaar staan. Maar op zijn minst dat je dan toch erg de neiging hebt om in twee soorten woorden te gebruiken, namelijk extern gedrag en interne belevingen. De enige optie is, en dat volgens mij kies jij daarvoor, om überhaupt het hele idee dat er interne belevingen zijn te elimineren.
Nou, ik geloof wel dat er interne belevingen zijn, maar dat, dat er maar één waarnemer daarbij is. Dus dat het voor wetenschappelijke bedoeleinden eigenlijk niet zo interessant is om die interne belevingen te proberen te achterhalen, behalve dat mensen dat dan opschrijven. Hun beleving. En dan is het weer extern gedrag. Want dan heb je het opgeschreven.
Maar dus,
ik wil me wel laten uitdagen als monist. Dat ik denk dat alles materieel is.
Ja, nee, dat is ook echt wel wat iedereen vindt. Maar zelfs psychologen vinden dat. Hoewel er wel een interessante opmerking geweest is door Chomsky. En Chomsky heeft gezegd, ja, toen we van het dualisme naar het monisme gingen, toen ging iedereen ervan uit dat we de geestsubstantie weggedaan hebben, alleen maar de materiesubstantie overgehouden hebben. Ja. Hij zegt, maar er is geen enkel argument ervoor. En je kan net zo goed zeggen dat we alleen maar de geest overgehouden hebben en de hele materie weggedaan hebben.
En dan zijn alle moet je gewoon lekker op een gebouw gaan staan en lekker springen. Want het
is want hij is, dat is echt super slim. Want hij zegt namelijk dan, want het zou best kunnen zijn dat al onze natuurkundewetten eigenlijk wetten van de menselijke geest zijn. Dat is hoe de werkelijkheid op ons overkomt. Het komt op ons over dat we dan naar beneden vallen. En het komt op ons over dat het dan heel erg pijn doet. En het is niet per se dat het ook echt de materie is die daarachter zit. Die zeg maar dat.
Dat is moeilijk te ontkrachten.
Ja, nee, dat kan ook niet. Maar dat is het enige punt dat hij maakt. Iedereen is het mee eens dat het extreem waarschijnlijk is, op een klein groepje na, dat we in een materialistische wereld wonen. Of leven. Ja. Maar ik heb nog een andere vraag. Maar laat ik eerst nog terugkomen om de ter verdediging van de psycholoog, ondanks dat ik dat tegen mijn natuur ingaat. Dus jij zei zelf ook al dat als je het verschil maakt tussen gedrag wat alleen waarneembaar is door één persoon, namelijk intern, en gedrag wat door iedereen waarneembaar is, dan heb je toch alweer een soort dualisme in je taal. Ik weet wel dat het een monistisch standpunt is.
Ja.
Maar het is extreem moeilijk om niet, ook niet in taal afscheid ervan te nemen.
Ja, het klopt dat het heel moeilijk is. Maar je kunt wel zeggen, ik vind of ik beleef een bepaald gevoel. En dan kan het resoneren met andere mensen. Want we zijn allemaal in hetzelfde soort lichaam, hetzelfde soort evolutiegeschiedenis ontwikkeld. Dus dan, er zijn woorden zoals beleving zelf. Maar als je bijvoorbeeld Skinner leest, die maakt echt heel weinig gebruik van dat soort woorden.
Ja.
En dan lees dat, vind ik, je hebt het ook gelezen.
Ja.
Ongelooflijk to the point en efficiënt.
Het leek in ieder geval alsof die, vol enthousiasme en geestdrift achter zijn standpunt staat.
Ja. Ja.
Het leest in ieder geval ook makkelijk weg, dat zal ik ook direct toegeven. Maar mijn belangrijke vraag is over deze lijst is dit een uitputtende lijst? Of zijn er nog meer positieve consequenties die we kunnen vinden, CQ definiëren?
Het is ook ergens een beetje arbitrair lijst, vind ik trouwens ook nog. Hè? Want sociale versterkers die zijn ook, kunnen ook natuurlijk zijn. Dat mensen ook niet zo bewust zijn hoe zij mij beïnvloeden. Bijvoorbeeld als ik uit mijn raam kijk, zie daar mensen voorbij rijden. Ja, dan kan ik bijvoorbeeld denken, hey, ik wil ook even een fietstochtje maken als ik iemand zie fietsen. En dat is eigenlijk ook een beetje een natuurlijke consequentie. Behalve dat het ook een sociale consequentie is. Want ik zie een mens, zie ik daar voorbij fietsen. En omdat alles materieel is, past het daar ook allemaal in, hè?
Ja, nee, ik heb namelijk. En ik moet nog een andere. Eerst nog een andere vraag stellen. Voordat ik met mijn konijn uit het hoge hoed kom. Maar daar komt de konijn uit.
Want
het is nog steeds dat ik probeer om jou een bepaalde denkrichting op te dringen via deze livestreams. Dat is namelijk. Vind je dat het mogelijk is dat sommige mensen van nature meer gevoelig zijn voor sociale beloningen, en andere mensen meer gevoeliger zijn voor materiële beloningen?
Ja, net als verschillende hondensoorten zijn, de ene is sterker en de andere is bijvoorbeeld meer grotere eye-factor.
Ja.
Kan ik me wel voorstellen dat het ook evolutionair, dat sommige mensen eerder prepared zijn, zeg maar, voor sociale situaties en andere wat minder. Je hebt toch ja, misschien sommige nerds, zeg maar. Die zijn echt van nature, zou je kunnen zeggen, minder op sociale zaken gericht. Dat kan ik
We maken vooruitgang. En is dat ook nog mogelijk binnen één hondenras?
Ja, je hebt overal variatie binnen rassen. Hond is eigenlijk één ras, hè, want ze kunnen met elkaar paren en kindertjes
krijgen. Ja.
Maar we noemen het rassen, omdat ze toch heel duidelijk verschillend zijn voor als observator. En voor mensen is dat, kan dat ook zo zijn. Alleen dat vind ik heel moeilijk uit elkaar te houden. Wat nou ontstaan is erfelijk en wat er via leerproces ontstaan is.
Ja, maar daar hebben we een oplossing voor. Namelijk het onvolprezen werk van Jaak Panksepp. Daar komt hij weer. Ja. Namelijk, Jaak Panksepp heeft 7 primaire emoties gevonden, heel diep in de hersenstam. In een gedeelte waar al bij geboorte al een netwerk is. Dat is eigenlijk de leermachine waar we het nu over hebben. Namelijk, en dan heb ik alleen van die 7 primaire emoties, zijn er 3 negatief en 4 positief. En ik focus nu alleen op de 4 positieve emoties. Omdat ik namelijk heel erg sterk denk dat die samenhangen met de positieve consequenties. En die 4 zijn, ik zal ze opnoemen, play. Dat is het lekkere gevoel wat je krijgt als je spelletjes speelt, aan het spelen bent, aan het stoeien bent, wedstrijden maar doet, bokspartijen. Zeg maar alles wat, niet om het echt is, maar gewoon puur, een soort simulatie. Maar dan krijgen sommige mensen krijgen daar een goed gevoel bij. Care, dat is het goede gevoel wat je krijgt wanneer je voor andere mensen zorgt, voor de groep zorgt, ziet dat dingen goed gaan. Lust is materiële beloningen, hebzucht. Als je materiële beloningen, eten, geld binnenhaalt, seks. En seeking is dingetjes uitzoeken en erachter komen hoe het allemaal in elkaar steekt. En volgens Jaak Panksepp is het zo dat deze 4 emoties, deze 4 primaire emoties die heel diep in het brein zitten, ook veel sterker werken dan meer aangeleerde emoties, dat die het mechanisme vormen waarmee positieve consequenties ons gedrag beïnvloeden.
Oh ja, ja. Ja, ook ja, wat ik dan ook een goed boek vind, wat ik dan ken jouw genoemde auteur niet goed. Want je hebt hem wel eens in een cursus behandeld.
Ja.
Daar heb wel iets van. Maar ik heb bijvoorbeeld De Naakte Aap gelezen van Desmond Morris. En daar die zegt ook van ja, de mens is als je het vergelijkt met andere soorten ook wel heel erg exploratief. Dus steeds maar willen zoeken naar nieuwe dingen. Dus dat seeking lijkt me ook echt iets aangeboren. Ook dat play, dat zie je ook bij andere diersoorten, bij bijvoorbeeld katachtige leeuwen en zo. En die zijn ook van jongs af aan heel veel aan het spelen.
Ja.
Ook te oefenen met hoe ver kan je gaan. En met het territorium af te bakenen en met prooien aan te vallen. Dat zit er allemaal subtiele verschillen in. Dus dat play, dat care heeft natuurlijk ook een duidelijke evolutionaire waarde. Dus wat evolutionaire waarde heeft, kun je zeggen, die kans is heel groot dat dat ook evolutionair ingebakken zit.
Ja.
Want anders moet je het allemaal aanleren. En heb je beter een automatisme nodig. Hetzelfde geldt voor lust. Als je wilt voortplanten, zul je toch ook lust moeten hebben.
Ja.
Anders wordt het een lastig verhaal.
Nee, precies. Hè. Dus, het is, en voor de duidelijkheid, om te voorkomen dat we denken dat dit in de mens zit door de evolutietheorie of door de evolutie. Het is andersom. Toevallig is het in de mens gekomen, deze 4 dingen. En, ja. En dat blijkt dan achteraf gezien heel erg handig geweest te zijn in de evolutie. Dat we heel erg de neiging hebben om dingen uit te zoeken. Ja, dat zorgt ervoor dat we beter met veranderde omstandigheden kunnen omgaan. Dat we kunnen spelen, kennelijk ook erg belangrijk. Dat we voor elkaar zorgen en dat we toch ook nog een beetje gericht zijn op eten en seks en geld tegenwoordig. Ja, dat had je in de oertijd nog niet, maar tegenwoordig wel. Dus daar heb ik ook 4 verschillende positieve consequenties aan gekoppeld. Of dan laat ik eerst zo zeggen, care is overduidelijk sociaal. Hè? Dat, ja, wanneer je voor andere mensen zorgt. Ja, wat geeft dat goede gevoel? Nou, zien dat het met ze goed gaat. Maar ook waardering krijgen, complimenten krijgen. Nou, dat ligt heel erg overeen bij sociale beloningen. Lust gaat letterlijk over gevoeligheid voor materiële beloningen. Dus dat is heel erg expliciet geld, seks, drugs, eten, dat soort zaken.
Seks is dan wel weer sociaal?
Nou, ja. Dat weet ik niet. We hebben het heel vaak over seks is een interessant voorbeeld. Met name omdat een aantal mensen die heel erg van nature gevoelig zijn voor play, ook de neiging hebben om veel te seksen. Maar dat komt omdat ze dan seks als spelletje zien. Maar de lust, dat gaat echt om hebzucht. En dat gaat over iets wat dan in het Engels acquisitive heet. En dat is het echt willen hebben. En daar is seks, waarbij je dan echt maar zeg maar seks hebt in de zin van ik wil ook de ander overwinnen of wat het, of hebben, of in mijn macht krijgen. En ik zou zeggen dat dat niet heel erg sociaal is, maar wel heel erg lust.
Ja, in dat hele erotische spel kun je ook weer verschillende fasen, denk ik, onderscheiden. Het begint ook een beetje, als het goed is, met play en een beetje grapjes maken. Maar de laatste fase van echt de kijk, seks heeft natuurlijk een rustig voorspel vaak. En niet altijd, maar... En dat eindigt dan toch met een soort lustfase, dat je vlak voor je klaarkomt, zeg maar.
Ja.
Zie ik dat, ben ik nou helemaal met mijn eigen wereldje bezig?
Nee, het heeft allemaal met elkaar te maken. Maar ik denk, de moeilijkheid hierbij ook is dat je een onderscheid moet maken tussen een soort hele primaire basis emotie die eigenlijk nog helemaal gespeend is van inhoud. En daadwerkelijk de activiteiten die tot dat gevoel leiden. Als je nog niks van seks weet, dan moet je ook dingen uitzoeken. Dus dan zie je er nog een seeking component erin.
En dat is ook een inderdaad, je zegt het al, van als je er nog niks vanaf weet. Dus ook deze vier positieve emoties, die moet ook weer leren door stimuluscontrole min of meer. En door bekrachtiging van je omgeving en van observatie. Dat in sommige situaties... kun je alleen maar die vier laten zien. En niet in alle situaties die je tegenkomt.
Ja, dus en mijn idee is...
Afhankelijk te kijken naar de omstandigheden waarin het beloond wordt. Waarin die positieve consequenties worden gegeven.
Ja, nee, en hoe zeg je dat? Het is twee kanten op, hè, in de zin dat... kijk, mijn brein, ik hou heel erg van eten en ik ben heel erg gericht op lust. Maar als mijn ouders mij aan het opvoeden waren... En ik heb toevallig heel weinig met care, dat sociale, dat doet me weinig. Ja, als ouder merk je waarschijnlijk vrij snel aan je kind dat je kind gewoon slecht beloond wordt door sociale activiteiten. En goed beloond wordt door in dit geval eetactiviteiten. En vandaag de dag nog toevallig nog bij mijn ouders met kerst geweest voor een groot kerstmaal. Mijn moeder heeft enorm een grote lamsbout voor mij gemaakt, omdat ze weet, dat is hoe ik hem kan plezieren. En mijn ouders, die hebben heel hoge care scoren. Dus die vinden het dan heel leuk om met elkaar bij elkaar te komen. Maar die weten, ja, als ik mijn zoon moet lokken, dan moet ik hem toch lokken met een lekker stuk eten. Nou, in januari hebben we opnieuw afgesproken. Maar dan hebben we afgesproken om naar een restaurant te gaan. Want dan weten ze gewoon, ja, dat is gewoon de manier om Joost te belonen. Ja. Maar dat hebben ze waarschijnlijk vroeg ontdekt. En vanaf dat moment hebben ze mij... Maar het is een wisselwerking. In de zin, zij ontdekten dat ik op die manier het makkelijkst beloond werd. Maar als kleine baby was dat ook wat voor mij de makkelijkste beloning was, gegeven dat mijn brein meer in lust geïnteresseerd was. En vervolgens heb ik natuurlijk allemaal lustpatronen aangeleerd. Hè, want ik ben niet geboren met een voorkeur voor lam. Dat is aangeleerd.
Ja.
Maar dat is wel door mijn ouders aangeleerd, omdat ze erachter kwamen dat dat goed bij me werkte.
Ja, het is... Ja, je moet denk ik ook gewoon ook in bedrijven, in praktische situaties, gewoon afgaan op wat mensen, waar ze het meest gevoelig op reageren.
Ja.
En bij jou was dat als kind eten, maar misschien dat je ouders ook een bepaalde gedragingen niet in hun repertoire hadden, die jou anders getriggerd zouden kunnen hebben. Dat is er niet helemaal uit te sluiten.
Nee.
Dus het blijft altijd moeilijk precies dat te bepalen. Maar dat hoef je ook niet. Je hoeft ook niet altijd alle oorzaken van ons gedrag te kennen. Om gewoon in het heden en in de toekomst optimaal met anderen om te gaan.
Nou, we willen toch wel graag, zoals Jaak Panks hebt gezegd, willen we toch wel graag een mechanisme hebben over hoe we dan, zeg maar, wat hij dan zegt, je moet het waarnemen, de beloning. Hè? Als je de beloning niet kan waarnemen, dan is het geen beloning. En vervolgens moet je zien hoe dan die waarneming in het brein verwerkt wordt. Hoe die waarneming een emotionele reactie treft. Triggert. Dat het feit dat de heftigheid van de emotionele reactie ook bepaalt in hoe snel en hoe goed de conditionering gaat. Dat zijn dus wel interessante mechanismes, vind ik.
Ja, je hebt ook pas zei je van ja, dat ik eigenlijk niet zozeer geïnteresseerd ben in die mechanismen. Ik dacht dat je dat ooit... Maar
nou, niet meer dat je niet zo geïnteresseerd in bent, en meer dat OBM en Applied Behavioral Analysis, die willen niet heel erg bezighouden met het mechanisme.
Ja, volgens mij zijn die dan echt... voor hun zijn de mechanismen dan positieve versterking, strafuitdoving en dat soort technieken ook meteen. Maar dat zijn ook meteen de onderliggende mechanismen. Dus dat zijn die natuurlijke versterkers en natuurlijke mechanismen die je ook kunt gebruiken als techniek. Maar...
Zeker, maar het klinkt wel een beetje als een soort magische toverstok. Als je niet echt daadwerkelijk het mechanisme weet van oké, de beloning of straf wordt waargenomen, dan gebeurt er vervolgens dit in het brein en dan dat en dan zus en zo. En vervolgens vertaalt het zich weer naar gedrag. Dan heb je toch een soort, we hebben hier de beloning en de straf en vervolgens verandert het gedrag. En dat is toch, laten we zo voorzichtig formuleren. Voor een aantal wetenschappers is dat wel een hele snelle stap. Een soort kort door de bocht actie.
Ik weet dat sommigen dat dan als een soort cirkelredenering zien.
Nou, dat is, die cirkelredenering zit erin dat als je gaat kijken... Wij hebben nu positieve consequenties gedefinieerd als... iemand wil wat en als je dat dan ook krijgt... dan is dat een positieve consequentie. En dat is geen cirkelredenering. De cirkelredenering wordt pas als het andersom gebeurt. Iemand zijn gedrag vermeerdert, maar we weten niet waarom. En als je dan claimt, ja, dan moeten er wel natuurlijke positieve consequenties zijn... Dan begint het wel een cirkelredenering te worden.
Ja, wat zou het al... Ik vind... Je benoemen dus... een consequentie die gedrag laat vermeerderen... een versterker.
Ja.
Wat dan precies de versterker is geweest... dat is nog de vraag dan. Maar dat het mechanisme van... Het geven van de consequentie leidt tot meer van het gedrag. Dat vind ik wel een mechanisme wat in ieder geval in talloze experimenten is aangetoond.
Zeker, zeker. Ja. Dus dat staat buiten kijf. Er is niemand die dat ter discussie stelt. En het is extra mooi als de persoon kan bevestigen, ja, dat is niet wat ik wil. Als je echt daadwerkelijk weet van oké, of heel, heel eenvoudig, cocaïne is voor heel veel duiven en ratten volgens mij een hele positieve consequentie. En je kan duidelijk zien dat als je experimenten doet waarbij ze een bepaald gedrag moeten vertonen wat hen cocaïne oplevert, dat ze dat uitermate veel gaan doen. En dan is de veronderstelling dat voor hen de cocaïne een positieve consequentie is, dat is natuurlijk een heel begrijpelijke. Tegelijkertijd is het dan toch nog wel prettig als je ook in het duivenbrein weet wat er precies gebeurt van het moment dat ze de cocaïne daadwerkelijk ervaren tot aan het moment dat ze weer het gedrag vermeerderen.
Ja, dat is wel een interessante vraag. Is cocaïne voor ons ook een positieve consequentie? Misschien op korte termijn wel, maar op lange termijn niet.
Nee.
En daarom begin ik er niet aan.
Heel verstandig, blijf er vanaf. Het is een hele suffe drugs. Ik heb een soort handboek, een soort encyclopedie van alle drugs op de wereld. Bij cocaïne staat een drugs die je normaal maakt. En het enige bijzondere eraan is dat je vervolgens de neiging krijgt om je pinnen of je bankrekening leeg te pinnen. Dus dat klonk als een hele suffe drugs. Ik ga even kijken naar Veteran. Leuk, Veteran, om je eens te zien. Simic, als eten voor iemand een grote beloning is, maar seks en geld niet, is het dan nog steeds waarschijnlijk dat diegene een breintype heeft dat gevoelig is voor materiële beloningen? Dat kan van alles zijn. Je kan natuurlijk ook eten als sociale activiteit als beloning worden. Maar in theorie, in principe, is het zo dat als iemand wel van eten houdt, maar niet van seks en geld, dat hij dan nog steeds gevoeligheid heeft voor materiële beloningen. Maar er zijn ook andere omstandigheden die dat iets anders kunnen maken. Als bijvoorbeeld het eten altijd in combinatie met andere mensen wordt genuttigd.
Ja, ik denk dat ieder mens gevoelig is voor materiële beloningen. Ook als je het wat specifiek maakt, zoals we het net hebben gedaan met die vier positieve categorieën. Maar de ene is dan meer gevoelig ook gemaakt, vaak door conditionering, maar ook wellicht door inderdaad evolutionaire invloeden. Dus daar kunnen verschillen, zeker zijn er verschillen tussen.
En het kan ook, zelfs als je alleen maar gaat kijken binnen eten, in principe, in theorie, al het eten is een positieve consequentie. Ja. Maar je ziet dat als mensen een slechte ervaring hebben gehad, ik heb bijvoorbeeld een hele slechte ervaring gehad met rotte mosselen, heeft mij niks gedaan, ik lag in het ziekenhuis door een rotte mossel. Maar 24 uur later zat ik in een restaurant alweer mosselen te eten. Dus ik trok me er niks van aan. Maar ik heb ook mensen gewerkt die ooit één keer in hun leven op een jonge leeftijd een rotte mossel hebben geproefd. Nooit meer mosselen gegeten hebben. Ja, in theorie is een mossel gewoon een positieve consequentie, want het levert je calorieën op. Het vergroot je overlevingskansen. Maar gegeven dat er voorkeuren zijn binnen specifiek welk eten wel en welk eten niet, is het zo dat het feit dat je enkele materiële beloningen uitsluit, betekent niet dat je geen gevoeligheid voor materiële beloningen hebt.
Nee, dat klopt. En er komt ook nog bij dat er culturele verschillen zijn in wat lekker eten gevonden wordt.
Ja.
En ik probeerde in China een keertje hond te eten. Maar dat stond niet op het menu. Toen heb ik maar slang genomen.
Kijk.
Door de saus werd het ook wel een stuk weer lekkerder, want het is vrij stevig vlees.
Ja, nee, ik heb wel eens, voor mijn Chinese restaurant stond de kwal op het menu. Heb ik meteen kwal gekozen. Ja. Ik kan je heel knul verklappen dat kwal is een weinig aantrekkelijk. Het heeft geen smaak, dus het is ook niet vies. Maar het is alleen een soort crunch die je hebt. Maar voor de rest, ik vond het weinig spannend. Het was geen 25 euro waard.
Hij werd rijk, denk ik.
Zou kunnen, maar kwal is niet het meest voor de hand liggende gerecht. Maar ik heb wel een eigen doen. Maar ik heb nog een verrassing. Want als je kijkt naar nu hebben we care en lust als sociaal en materieel. Maar dan kan je zien bij play, als je dat ziet als vrijheid, vrije tijd, vrije tijdsbesteding. Gewoon even dat je lekker je eigen gang kan gaan zonder sociale normen, zonder dat je van alles aan aanvoelt trekken. Niet aan de regels hoeft te houden. Seeking, ja, als je mensen dingen gaan uitzoeken, dan leer je daarvan, word je slimmer. Dan krijg je zelfontwikkeling. Dus ja, mijn voorstel is, maar dit is niet van Jaak Panksepp, hè, die heeft play, care, seeking en lust. Maar mijn voorstel is om vier positieve consequenties te definiëren. Namelijk ook vrijheid en zelfontwikkeling erbij op te nemen. Wat vind je ervan, Marius?
Ja, ik vind het prima. Maar ik zie niet direct in om het, wat het nut is om het in hokjes te stoppen. Het kan natuurlijk wel interessant zijn om ook in hersenonderzoek, want je hebt inderdaad ook talloze verschillende hormonen, om dan eens te kijken of er correlaties bestaan tussen gedrag. Wat is dan precies vrijheid? Hè? Want
ja,
vanuit OBM en gedragsanalyse is er geen vrijheid. Maar het streven naar positive reinforcers, dat is in feite dan ook streven naar vrijheid.
In dit geval is het ook heel eenvoudig. Hè? Dus een heel bekend voorbeeld is dat als je medewerkers vrije tijd biedt in ruil voor productie, dat de productie omhoog gaat. En het feit dat ze gewoon even iets met hun eigen tijd of hun eigen tijd krijgen en zelf mogen bepalen wat ze gaan doen. Ja. Dat is voor veel medewerkers is dat reden om extra hard te werken, zodat ze extra veel tijd voor zichzelf overhouden.
Werk is sowieso toch eigenlijk ook deels negatieve beloning. Hè? Dus je moet werken om je aan je geld te komen, om je allerlei dingen te kunnen betalen. En als je dus dan een keuze geeft tijdens pauzes, dan voelt dat zeker als positive reinforcement, hè? Die keuzevrijheid ook. Maar het blijft dat je gewoon ook door je omgeving op dat moment weer wordt geconditioneerd. In je gedrag, waarbij je wel dan die positieve emoties voelt en ook in je positieve hormonen. Maar het blijft natuurlijk dat je nooit helemaal vrij kunt zijn. Dat bestaat.
Nee, het is ook hierbij, suggereer ik ook niet dat je de vrijheid hebt. Ik suggereer het meer dat je dan dat je beloond wordt door tijd te krijgen waarin je kan spelen.
Ja.
En dat is alleen wat we mensen dan beschrijven als ik heb vrije tijd of ik kan doen wat ik wil. Ja. En los van de vraag of dat echt zo is, is het zo dat ze dan wel dat op die manier beschrijven. En dat er kennelijk mensen zijn die daar gevoeliger voor zijn, terwijl andere mensen minder gevoelig voor zijn. Ik vind het nog steeds erg leuk hoe de Chinese medewerkers van die Apple-fabrieken in China reageerden toen ze 40-urige werkweek invoerden. En ze zeiden, nee, je krijgt dezelfde hoeveelheid salaris, maar je hoeft geen 100 uur te werken, maar je hoeft slechts 40 uur te werken. En dan zeiden ze, ja hallo, we komen hier om te werken, niet om te spelen. Ik vind het prima dat je mij meer geld gaat betalen. Maar laat me dan die 60 uur extra die ik heb ook nog werken. Dan krijg ik gewoon anderhalf keer of 2,5 keer meer geld dan ik voorheen kreeg.
Ja, dat is een mooie beschrijving van wat er dan gebeurt. Ook mensen die eigenlijk geen raad weten met vrije tijd.
Ja.
En ik zelf zou ook eigenlijk kunnen stoppen met werken, maar ja, ik vind het gewoon te leuk om, voorzitter van de ondernemingsraad te zijn.
Ja.
Omdat ik toch nog niet blijkbaar voldoende geconditioneerd ben om helemaal in mijn eentje te kunnen leven.
Nou ja, mijn suggestie is dat heel specifiek ook de voorzitter van de OR, dat jouw brein erg gevoelig is voor care en lust en weinig gevoelig is voor play. En dat, als ze jou tegen jou zeggen, Marius, ga lekker een paar dagen per week minder werken, zodat je meer lekker een beetje jezelf kan vermaken met play, dat je dan denkt, dat is niet wat ik wil. Ik wil juist voor de groep zorgen en nog een beetje geld verdienen.
Maar terwijl ik tijdens mijn studie eigenlijk alleen maar een boekenwurm was.
Ja.
Er helemaal in kon opgaan. En dat zou ik in principe... Ja, was dat toch ook een van de gelukkigste periodes uit mijn leven. Dus ja...
Maar dat zou ik nog steeds zien als meer als seeking dan als play.
Ja, dat klopt.
Ja.
Seeking. Maar niet dat ik dan echt sociaal bezig was.
Nee, dat geloof ik ook direct. Dus dat, in mijn model past dat ook bij jou. Hetzelfde geldt voor mij. In mij is het al iets andersom. Ik score hoog op lust en op seeking. Maar play en care, dat doet niet zoveel voor mij. Dus ja, ik vind ook altijd dat als mensen mij zeggen van... Nou ja, doe eens wat socialer. Of neem eens wat vrije tijd. Bijvoorbeeld vakanties. Ik heb ooit een keer een zin gelezen. Ik heb niet zelf bedacht. Vakantie is voor mensen die hun werk niet leuk vinden. Toen ik die zin lag, dacht ik... Inderdaad! Dit klopt. Dus ja, er zijn van die mensen die moeten op vakantie. Die kunnen... Bijvoorbeeld mijn ouders... Die gaan nu tegenwoordig gepensioneerd zijn. Dan gaan ze 6 tot 8 keer per jaar op vakantie. Gelukkig heeft mijn moeder nu in de hoofd gehaald dat de wereld echt heel onveilig is. Dat er overal oorlog en terroristen rondlopen. Dus nu heeft ze opeens dat ze denkt, ik hoef niet meer zo nodig. Maar voorheen was het zo dat ze echt 6 tot 8 keer per jaar op vakantie gingen. En ik had elke keer, wat haal je op je hals? Waarom doe je het in godsnaam? Maar zij hadden toch het gevoel van, ja, ik wil toch op een of andere manier vrije tijdsbeleving hebben. Of de vrijheid hebben.
Ja, jij wilde hun ervan afhalen van dat idee. Waarom?
Waarom? Omdat mijn vader als ex-bankdirecteur heeft een zeer riant pensioen. En daar moet hij dan vooral heel erg spaarzaam mee omgaan. Zodat dan later iemand die hoog scoort op hebzucht er meer aan heeft.
Ja, dat hij ook nog wat kan nalaten.
Precies. Federan heeft nog een tweede vraag. Super fijn dat je vragen stelt, Federan. Ook als andere mensen, andere kijkers vragen hebben, stel ze gerust. We kijken er erg naar uit. Kan het zijn dat gevoeligheid voor een bepaald type beloning afhangt van de gesteldheid van iemand? Neutraal stress, ontspanning met een bepaald breintype? Nou, ik kan zien dat Federan al vaker gekeken heeft. Ja, dat klopt helemaal. Dat is althans mijn theorie. Ik weet niet of Marius daarmee eens is. Maar het idee is dat dus we hebben 7 primaire emoties. 3 negatieve die samenvallen met de 3 negatieve consequenties. Namelijk straf, boete en negatieve bekrachtiging, oftewel bedreigingen. Dat zijn angst, verdriet en woede. En die zijn erg stressgerelateerd. En de positieve consequenties, deze. Daarvan heb je van deze 4 heb je er eentje die eigenlijk altijd een rol speelt. Waarvoor ze je midden in de nacht wakker kunnen maken. En eentje die eigenlijk alleen een rol speelt op het moment dat je ontspannen bent. Als ik met mezelf zal beginnen. Mijn brein kun je altijd wakker maken voor hebzuchtige dingetjes. Als je midden in de nacht mij voor een lekker taartje kun je me wakker maken. Voor een opdracht waar geld mee te verdienen valt kun je me wakker maken. Dat kan altijd. En ik vind ook seeking heel erg leuk. Ik hou er als filosoof dingen uit te zoeken. Maar dat doe ik alleen op het moment dat ik ontspannen ben. Als ik gestrest ben, dan gaat het meestal over dat er een tekort aan materiële beloning is. En dan wil ik eerst dat tekort wegwerken voordat ik weer aan mezelf ga werken. En mijn gok is dat bij Marius het zo is dat hij altijd wakker te maken is om mensen te helpen. Dat als de OR midden in de nacht belt van Marius, is een groot conflict ontstaan op de VU. Je moet spring uit je pyjama in je pak en rij naar de VU toe. Je moet er nu terstond komen helpen. Dat hij dan ziet denkt van, moet dat nou om 3 uur 's nachts? Maar dat hij wel in zijn auto zit en onderweg is. Maar op het moment dat hij ontspant, dat hij dan ook extra gevoelig wordt voor materiële beloningen, met name geld. Ik weet niet of hij dat mee eens is.
Ik zet meestal mijn telefoon 's nachts uit. Dus,
heel verstandig.
Geen gezin. Een beetje asociaal wat dat betreft.
Nee. Kan ook alleen om jezelf te beschermen.
Ja, ik vind het een hele goede vraag. Ik denk ook dat je dat vrij eenvoudig nog via leerprocessen ook kunt verklaren.
Ja.
Via deprivatie en satiatie. Dus als je ja, een hele tijd sorry, geen beloning hebt gehad, bijvoorbeeld eten, dan, ja, dan ben je extra gevoelig voor eten. Verder natuurlijk ook net wat je zei, Joost, bij dat getriggerd worden door een mossel die verkeerd gevallen is en zelfs een ziekte heeft geleid. Dat is een trigger om geen mosselen te eten. En datzelfde geldt voor trauma's, hè, met NLP en met hypnose, wat eigenlijk hetzelfde is. Kun je natuurlijk mensen van trauma's helpen we ook bij twee ook mensen van trauma's af. Maar deprivatie en satiatie, die zijn ook heel belangrijk bij het veranderen van gedrag. Joost kent ook Milton Erickson heel goed. Dat, Mijn stem gaat met je mee, is een prachtig boek. Ik weet niet of je dat kent, Joost, maar ze staan een beetje 50 tot 100 hele korte verhaaltjes in hoe die mensen helpt van allerlei psychische klachten. Eigenlijk gedragsproblemen. Bijvoorbeeld in een psychiatrisch ziekenhuis, dat die twee Jezus Christus op een afdeling heeft en dan, die dan tegenover elkaar zet op een bank. En zegt van, Jan, jij denkt dat je Jezus Christus bent, en Piet, jij ook. Ga elkaar maar overtuigen dat jij de enige echte bent. In plaats van dat die zegt, joh, wat een flauwekul, ben je soms gek of zo.
Ja.
En dan, dat is voor mij, ik verklaar dat doordat hij ze aan het verzadigen is. Dus als je maar lang genoeg tegen iemand zegt dat je Jezus bent, dan krijg je op een gegeven moment ook er genoeg van om dat iedere keer maar te verdedigen. En daarom is het vaak heel handig om mensen die geobsedeerd zijn door iets, om ze dan de opdracht te geven om die obsessie nog even wat stevig aan te zetten. Omdat ze dan extra verzadigd raken. Ja. Dus ze zijn nog gevoelig omdat ze vaak tegen weerstand krijgen. Dan gaan ze zich verdedigen. Terwijl je dan dat ook praktisch kunt beïnvloeden. Zoals Erickson dat doet met Jezus Christus. Maar ook met tal van andere problemen waar hij tegenaan liep.
En voor de duidelijkheid, ook met kerst hadden we een enorme grote berg lam. En dan, ik hou enorm van lamsbout en ik vind het heerlijk. Maar het was zoveel dat mijn moeder had 3,2 kilo klaargemaakt. Ja, dan zijn we toch met z'n vieren, maar dan nog is het gewoon niet op te krijgen in je vieren. En op een gegeven moment is het ook voor mij echt genoeg. Dus dat speelt allemaal mee. Het zijn ook allemaal leerprocessen. En het is zonder meer ik noem het in het nieuwe boek wat uitkomt, het neurogram op het werk, noem ik dit een bootstrap. In de zin, dit is alleen maar een eerste initiële aanzet vanuit aangeboren gedragspatronen, die je een bepaalde richting insturen, maar de rest is alleen maar leerprocessen. He, dus het is nog steeds zo dat het overgrote deel al aangeleerd is. En dat er geen sprake van is, dat hoe wij op onze hele sociale manier omgaan met materiële beloningen, met zelfontwikkeling, met vrijheid, met complimenten. Dat is allemaal heel erg aangeleerd, want dat zit niet ingebakken. Dat is allemaal veel te specifiek, altijd veel te veel aangepast aan onze cultuur, omgeving, ouders, school, staat. Taal alleen al, het Nederlands en dat soort dingen. Maar het enige wat het hier om gaat is dat je een eerste initiële duwtje een bepaalde richting in krijgt. Maar mijn suggestie is dat Marius vanaf het allereerste moment, als hij als baby was, al een beetje de sociale kant opgeduwd is. Terwijl ik veel meer de lustkant werd opgeduwd. En dat dat het proces is waarmee dan het hele leerproces al wat ingekleurd is. Maar dat het voor het algemeen, het overgrote deel, allemaal aangeleerd gedrag is. We hebben nog een paar vragen.
We hebben natuurlijk dat leerproces is ook weer aangeboren. Dus dat leerproces is zo belangrijk, omdat wij dan niet als een soort robots, we komen niet als robots in de wereld, maar we kunnen ons dus steeds aanpassen aan veranderende omstandigheden. Dat is de functie van leren.
Precies. En Jaak Pank zegt dus wel expliciet dat dit de leermachine is en dat dus die leermachine heel emotioneel is en dat het vooral via emoties de impact maakt op het brein. En dat het dus gaat om hele kleine variaties in de leermachine, waardoor één iemand anders leert dan de ander. Dat Marius meer sociaal leert en ik meer hebzuchtig leer.
En er zijn nog twee vragen. Die emoties die worden weer getriggerd, dus inderdaad door de consequenties die gegeven worden in de omgeving, of nou bewust of onbewust zijn. Bijvoorbeeld verdriet is als iemand bijvoorbeeld is overleden, of dat je afscheid moet nemen van een goede vriend of vriendin. Dan komen er emoties die het makkelijk maken. Die zijn eigenlijk een soort facilitators, net als wij dat in groepen zijn, Joost. Om die emotie, om dan ook echt verdrietig te worden en even gewoon stil te zijn en inactief te zijn. En niet dat je dan bijvoorbeeld heel veel lust krijgt.
Ja.
Want dat is dan niet functioneel. Dus die hormonen en die emoties triggeren, dat gedrag triggeren, dat is ook weer functioneel.
Ja, maar het is ook wel belangrijk dat het via emoties loopt, omdat dit natuurlijk allemaal heel evolutionair is. Het ook bij andere dieren plaatsvindt. En dat al die hoge cognitieve dingen die wij hebben en dieren niet, dat betekent op geen enkele manier dat deze processen niet hetzelfde werken bij je huisdieren en bij andere zoogdieren. Dat ligt het meest voor de hand dat het via emoties gaat, vanuit dat al die dieren wel gevoelens hebben. Fedor heeft nog een punt, maar is het niet het punt dat je een bepaald type niet kan depriveren met een bepaalde consequentie, omdat het geen beloning is voor dat breintype? Ja. Nee, dat is precies het punt. Dus als wij Marius stelselmatig zijn speeltijd of stoeitijd afpakken, of elke keer tegen Marius zeggen, nee Marius, ook deze week mag je weer geen bokswedstrijd hebben. We gaan, hoe hard je ook erom gezeurd, we gaan je deze week ook weer geen bokswedstrijd hebben. Nee. Dan is het heel onwaarschijnlijk dat hij dan na een paar maanden zoiets heeft, maar nu moet ik een bokswedstrijd hebben. Omdat bokswedstrijden, zo gok ik althans, voor Marius überhaupt geen beloning zijn.
Maar schaakboksen lijkt me wel weer leuk.
Ja, als het elke keer is dat er een stuk verdwijnt, dat we dan de een de ander een tik mag geven, dan zou ik er nog steeds oppassen. Maar ik heb nog een laatste opmerking. Want je had het hele tijd al over evolutionaire redenen. Maar er is ook iets dat heet complex system science. Dat is meer systeemdenken. En dan gaat het weg van evolutionaire dingen, omdat het natuurlijk heel erg gericht is op ons als organisme. Maar als je het goed uitkijkt naar systemen, wat voor systeem dan ook, computersystemen, virussen, gassen, maar ook de mens zelf. Dan zegt Complex System Sciences dat er drie criteria zijn die een systeem aan moet voldoen. Omdat als je die niet hebt, dan gaat het systeem ten onder. En dat is, je moet kunnen schalen, je moet je kunnen aanpassen en je hebt efficiëntie nodig. Ik gok dat je het hiermee eens bent, Marius.
Schalen is dan dat je
Heel simpel gezegd, als je kijkt naar hoe complexiteit werkt, dan is het gewoon een verzameling van alle opties, of alle variabelen met alle mogelijke opties. Mm. En dan zou het extreem moeilijk zijn om met gas om te gaan. Hè. De lucht om ons heen heeft, als je het op moleculair niveau bekijkt, extreem veel opties en extreem veel variabelen. Toch blijkt het super simpel voor ons mensen te zijn om met lucht om te gaan. Hoe komt dat? Omdat wij lucht kunnen schalen en niet naar die individuele onderdelen hoeven te kijken. We gewoon kunnen kijken naar iets als luchtdruk en temperatuur. En dan is de luchtdruk gelukkig eigenlijk altijd hetzelfde. Ja, er zitten kleine variaties in afhankelijk van het weer. Maar de temperatuur is dan de voornaamste factor. En dan zie je dat wij trekken kleren aan om te zorgen dat we op temperatuur blijven. Dus dat is een vorm van schalen. Maar als je gaat kijken naar dit model weer, dan zie je dat mensen die hoog scoren op care veel makkelijker met grote groepen mensen om kunnen gaan. En mensen die er laag op scoren, zoals ik, veel meer autonomie hebben en veel meer creativiteit, omdat die gewoon denken van maar ik wil gewoon mijn eigen dingen verzinnen. En dan heb je dus een verschil in de mate waarin je kan schalen met hoeveel groepen mensen je om kan gaan.
Maar bijvoorbeeld in de ondernemersraad heb ik ook wel een beetje gevoel van care, dat ik een soort een beetje vaderfiguurtje
voel. Ja, zeker.
Maar ik ben ook gewoon erg geïnteresseerd in die individuen.
Ja.
Dus ik ben gewoon benieuwd wat hun hobby's zijn. Daar praat ik met ze over. En dat is ook een soort, ook wel efficiency misschien, weet ik niet. Maar dat ik ben wel geïnteresseerd in ook in hun, ook voor hun reinforcers natuurlijk te kennen.
Ook ja.
Maar dat care, dat speelt bij mij ook niet, denk ik, zo'n heel belangrijke rol. Want ik denk ook, heb er vertrouwen in dat mensen zichzelf ook heel goed kunnen redden. En ze hebben wel dan iemand nodig die dan de vergadering voorzit, omdat de mens ook een beetje een hiërarchisch wezen is.
Ja.
En dat niemand er verder ook zin in had om voorzitter te worden. En dan vind ik gewoon zelf ook voor zelfexploratie ook weer voor mezelf.
Ja, maar ik heb toch het idee dat in jouw geval je dat gewoon beter afgaat dan het mij zou afgaan. En dat het andersom, dat als het slecht met de OR gaat, of met welke groep dan ook waar je te maken hebt, dat je daar toch meer aan van trekt dan als ik het betrokken zou zijn. Maar dat weet ik niet. Maar
ik heb natuurlijk inderdaad, en misschien ook omdat het in me zit, maar altijd ook allerlei cursussen gedaan, sociaal psychologie gedaan, trainerslab gedaan, interviewtechniek. En allemaal geprogrammeerde instructies een aantal keer doorgewerkt over hoe je gesprekstechniek kan voeren, slecht nieuwsgesprek kan voeren. Die komen allemaal nu van pas bij dat werk als voorzitter.
Ja. Maar ik kan me niet voorstellen dat jij, dat als het op een of andere manier fout loopt binnen de OR, of wat voor groep je dan ook lid van bent, dat je dan, daar naartoe kan kijken en dat gewoon de boel kan laten en het kan zien instorten. Nee. Ik denk dat je het toch dan wel zou aantrekken.
Ik denk dat dat dan ook een soort moeten wordt, want als ik het niet doe, dan krijg ik gedonder.
Ja, ook. Maar ik denk ook dat het gewoon oprecht...
Ik vind het leuk om het op te lossen.
Maar ik denk dat ook oprecht gewoon het heel naar vindt als het met een groep mensen slecht afloopt.
Ja.
Terwijl ik er gewoon echt bij kan staan en denk, jullie verdienen ook gewoon niet beter. En dat ik zo probleemloos ze de afval in zie rijden.
Ongetwijfeld, ja, we hebben gewoon ook grote verschillen, ook veel overeenkomsten. Maar ja, dat is ook mooi in de cultuur, dat er zoveel variatie is. Darwin was er ook zo door gefascineerd, alleen als hij in het gras keek, wat voor allemaal kleine torretjes en miertjes en alles er rondliepen. En zo is het ook tussen mensen, dat die verschillen enorm zijn.
Ja, maar dat is dus het verschil tussen schaalbaarheid. Dat jouw brein schaalt veel beter dan mijn brein. En dat is ook heel belangrijk, want dat is gelukkig ook dat de meeste mensen in onze maatschappij doen dat. Want als mensen dat niet zouden kunnen zijn, hadden we ook geen maatschappij kunnen opbouwen. Dus dat is het interessante van het systeemdenken. Uiteindelijk is het zo dat je natuurlijk evolutie en systeemdenken dan parallel dezelfde conclusies trekken. Maar het idee is dat dat feit dat er zoveel mensen zo goed kunnen schalen, zorgt er ook voor dat we ook daadwerkelijk zoveel met elkaar kunnen samenwerken.
Ja, je hebt ook zeg maar in iedere organisatie natuurlijk coördinatiemechanismes nodig.
Ja.
En mensen die dat kunnen, die mensen met elkaar in contact kunnen brengen, kunnen smoothen van processen. En anderen die zijn juist meer gericht op hun taak, zonder dat ze zo geïnteresseerd zijn in mensen bij elkaar te brengen.
Precies. Ja. Dus als je hier gaat kijken naar die andere twee, dan play en seeking, die zorgen vooral voor aanpassingsvermogen. Hè? Toen we corona kregen, dan is het toch zaak van oké, hoe snel kunnen wij als mensheid ons aanpassen aan een nieuwe epidemie? En dan gaan er heel veel mensen gaan de seeking doen, kunnen we een oplossing vinden? Maar ook dingen spelen, met jonge dieren, dan kun je al heel veel aanpassingsvermogen leren door middel van een spel. En andersom, care en lust, die zorgen voor efficiëntie. Als je voor andere mensen zorgt, dan wil je het graag zo efficiënt mogelijk doen. En ook wanneer je heel erg gevoelig bent met materiële beloningen, dan wil je ook liefst dat zo efficiënt mogelijk binnenhalen. En dus, mijn idee is dat, waarom zijn deze vier positieve consequenties? Ja, deze vier zorgen toevallig alle vier voor dat we deze drie dingen goed doen, namelijk schalen, aanpassen en efficiëntie.
Ja, mooi.
Ja. Alleen dan hebben we een cybernetische of een functionele reden om waarom die vier achteraf gezien zo goed blijken te werken, in plaats van evolutionaire. Heb je daar nog een... En nogmaals, het sluit elkaar niet uit. Hè? Het is gewoon meer een keuze. Denk je meer in termen van systemen of denk je meer in termen van echt organismes en de ontwikkeling zoals het hier op aarde heeft plaatsgevonden?
Ja, ik vind wel sowieso... ben ik altijd ook als kind al vrij bewust geweest van dat woorden alleen maar woorden zijn.
Mm-hmm.
Vaak en door mensen bedacht en niet altijd één op één naar objectieve fenomenen verwijzen. En dat heb ik ook wel een beetje bij deze theorie. En überhaupt bij veel theorieën, omdat ze heel erg dan op woorden gericht zijn.
Zeker. Maar achtergrond filosoof. En de grote ontdekking van de 20e eeuw was taalfilosofie. Wittgenstein begon ermee met inderdaad heel erg taalfilosofie. Maar het was Richard Rorty. Die heeft in de jaren 60 een boek gepubliceerd, The Linguistic Turn. Die zei van, wij filosofen zijn er eigenlijk achtergekomen dat filosofen eigenlijk alleen maar een taalspelletje spelen. Dus je moet het mij niet helemaal kwalijk nemen als ik heel erg geboeid ben door taal.
Nee, maar daarom vind ik die experimentele gedragsanalyse ook zo interessant. Dat we gewoon kijken naar gedrag en de prikkels die erop inwerken. En daar zoeken we dan woorden bij die dat zo goed mogelijk beschrijven.
Ja.
En dat vind ik ook wel mooi aan die gedragsanalyse. Dat die echt heel dicht bij het experiment blijven en het gedrag en de mechanismes die daar een rol spelen. En filosofen en ook ja, andere, ook wel managementwetenschappers, die kijken om hen heen en die verzinnen dan dingen om op verschijnselen te plakken. Maar die verschijnselen die veranderen zo snel weer dat er ook in de publicatie iedere keer weer nieuwe begrippen worden bedacht. Terwijl ik dan liever vanuit het simpele experiment, net als natuurkundige, kijk naar complexere menselijke situaties. En daar bijvoorbeeld de deprivatie en de satiatie en de positieve en negatieve bekrachtiging, ABC-model enzovoort. Op loslaat concurrent schedules of reinforcement heb ik net een stukje over geschreven. Kijk. In mijn blogs van LinkedIn. Daar schrijf ik ook wel regelmatig op. Dus dan worden door mensen bedachte begrippen die niet in het laboratorium zijn ontstaan, voor mij altijd een beetje minder waardevol.
Ja, nee, dus we hebben altijd die twee kanten van dezelfde medaille. Dat is namelijk aan de ene kant wat er daadwerkelijk plaatsvindt in de wereld, het materiële, de natuur, ja. De experimenten. En de andere kant, hoe beschrijf je het? En we zijn het allemaal met elkaar eens dat heel veel managementtermen nergens op slaan en dat heel veel psychologische constructen nergens op slaan. Maar de vraag is of een evolutionaire beschrijving, want uiteindelijk heb je het, zeker als je het evolutionair er ook bij had, dan kom je toch met een soort theorie aanzetten. Of een evolutionaire beschrijving nu meer jouw voorkeur heeft dan een meer wiskundige systeemdenken beschrijving.
Ja.
Want ook in de natuurkunde hebben we natuurlijk twee kanten van één medaille, namelijk alle experimenten. Maar aan de andere kant hebben we wel hele mooie wiskundige modellen en minder evolutionaire modellen.
Ja, ik heb trouwens, maar dat, voordat ik de antwoord op geef, ook een heel dik boek gelezen deze vakantie over de geschiedenis van finance. Ja, misschien dat niemand dat iets interesseert.
Mij wel hoor.
Maatschappijen kunnen nooit ontstaan zoals wij zijn zonder financiële input en financiële mechanismen, zoals bonds bijvoorbeeld. Als er geen... En ik ben altijd met aandelen bezig geweest, nooit zo met obligaties. Maar obligaties, staatsobligaties, dat is iets wat in Venetië is bedacht in 1600 of zo, 1500, 1600. En ook Fibonacci, die jij ook goed kent.
Ja.
Ja, daar ben ik achtergekomen dat in 2002 is pas de eerste vertalingen verschenen. En die verscheen zo op mijn telefoon. Die kon ik zo oproepen. Ik weet niet omdat ik op een universiteit werk of dat iedereen dat... Maar die legde dus heel begin met optellen, aftrekken uit en vermenigvuldigen. En 600 pagina's. En dan is wiskunde voor mij ook weer iets heel levendigs, omdat het ook steeds met voorbeelden van de handel wordt dan beschreven. Maar ik vind de evolutietheorie, ook omdat die zo gebaseerd is op feiten, vind ik wel echt fantastisch. En Skinner die dat generaliseert dan naar gedrag, vind ik dan ook wel heel mooi.
ik hoor ook, dat het een moeilijke keuze is die ik je voorleg.
Ja, ik vind het dat heeft allemaal zijn waarde wel. Ook dat die Fibonacci, die verhoudingen die beschrijft ook. Die beschrijft dus ook de structuur. En dat is wel een hele belangrijke. Dus er is een verschil tussen functie en structuur. Mm-hmm. En Chomsky die was heel erg bezig met structuur en Skinner met functie van gedrag, ook van taal. En daar botsen ze met elkaar. En dus ze zijn ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je hebt ook in de traditie van de systeemtheorie de Watzlawick, die ken je natuurlijk ook wel.
Ja.
Maar die is dan weer gebaseerd ook op een bioloog, Steps to an Ecology of Mind. Wie heeft dat ook weer? Bateson?
Gregory Bateson.
Ja, en die maakt ook wel echt een onderscheid heel duidelijk tussen structuur en functie. En dat allebei onlosmakelijk met elkaar verbonden is.
Ja, maar Gregory Bateson was heel expliciet een cyberneticus. En die, dat zou nu complex system science heten. Dus die zou heel erg houden van de termen als schalen, aanpassen en efficiency.
Ja.
Maar ik zie ook dat het uur voorbij is, dus we laten dit punt nog even rust. Dat brengt me wel naar de agenda, want de vorige keer gingen we er blind vanuit wanneer het weer plaats zou vinden, maar het is wel slim om het even kort te sluiten.
Ja.
Oh, ja, dat zou 12 januari worden, de volgende keer.
Is goed, prima.
Dus, nou, dank opnieuw. Grote dank voor het uur met jou, Marius. Het is weer heel verhelderende discussie geweest.
Ik dacht dat we de 12e weer zouden gaan beginnen. Maar toen jij vanochtend me mailde. Okay. Dat grijp ik met beide handen aan. Want ik vind het heel interessant. En fijn dat je ook weer tijd hebt genomen om je op voor te bereiden met slides.
Ja, nou ja, dat is ook ter promotie van het nieuwe boek. Want dit is overal waar het nieuwe boek over gaat. Ik wilde een goede knop drukken, anders waren we zomaar weg.
Op woensdag, ik zag dat 6 maart op een woensdag is, dan ben ik voorzitter.
Okay,
dus dat komt mij niet zo goed uit. Liefst.
Nou ja, helaas. Ja. We gaan je missen. Maar het hele idee van het nieuwe boek is namelijk dat er te weinig rekening gehouden wordt. Ik noem het micro-neurodiversiteit. Dit soort kleine verschillen in de hersenstam die tot voorkeuren leiden van bepaalde positieve consequenties. En dat daar veel te weinig rekening mee gehouden wordt in organisaties. En dat we dus op 5 vlakken, werving en selectie, teambuilding, talentmanagement, cultuurverandering en veiligheid, dat het organisaties daar heel veel baat bij hebben om er wel rekening mee te gaan houden.
Heel boeiend.
Ja, maar dat heeft ook allemaal te maken weer met het ABC-model. Dus Marius, super dank. We zien elkaar weer 12 januari. Hele prettige feestdagen hebben we gehad. Maar in ieder geval
mooi uiteinde.
Ja, mooi uiteinde.
Tot volgend jaar.
Super gelukkig 2024.
Dankjewel.
Ik weet niet of je vakantie hebt, maar mocht je vakantie hebben, dan wens ik je heel veel plezier.
Dankjewel Joost. En ook alle kijkbuizen, kinderen en volwassenen, ook hetzelfde. Veel geluk en ook een verrassend 2024.
Kijk.
Dat wens ik jullie toe.
Dat klinkt
veel variabele beloningsschema's.
Ja. Nou ja, ik wil wel eerst maar eens weer. Ik heb genoeg afgelopen 3 jaar variabel beloningsschema gehad. Doe mij eerst nog met een paar jaar constante beloningsschema's.
Zoals,
precies. Elke dag beloond worden.
Voor alles wat je doet. Ja,
ja. Okay. Marius, nogmaals super dank. Tot 12 januari.
Oké.
Doeg.
Dank voor het beluisteren van de podcast Invloed Vergroten. Voor meer gratis tools om je invloed te vergroten, ga naar invloedvergroten.nl.